La 2. Wandering. 1. Vaak heb ik me afgevraagd of het mogelijk is door een schilderij te dwalen. Of je werkelijk kunt zeggen dat een schilderij een dwaalwerk is, waarin je bent geweest en hoe dat was. Bijvoorbeeld, het was heerlijk. Je zal het niet geloven, maar ik kwam niemand tegen. De zon viel schuin over de zandpaden en dwars door bomen die geschilderd leken. Zo dweperig en behaagziek staken ze af tegen de wolken. De wind schudde de lucht en rook misschien daardoor naar fris gewassen beddengoed. En wat het meest bijzondere was, ik verloor elk gevoel van tijd. Het was alsof ik één werd met de horizon, de hemel en de aarde. Als mijn ogen verlangend gleden over een landschap van bijvoorbeeld Jacob van Ruisdael, leek het iedere keer alsof het paneel zich voor mij opende en ik erin werd opgenomen. Op een lichte manier bewoog ik me er doorheen. Klonk het niet al te pathetisch of feeriek, dan had ik zweven geschreven. Want het was alsof de zwaartekracht doelbewust buiten was gelaten of ervan had afgezien zich hier te laten gelden. Het was een gewichtloos zijn in de dimensies van het schilderij en zijn werkelijkheid. De cirkelende vlucht van een pluizenbol die door de wind werd meegevoerd. Het is mij nog steeds onduidelijk hoe een schilderij mij toegang tot zichzelf kan geven. Maar zonder enige overgang blijk ik opeens daar te staan, in het mulle zand. De wind, eerst nog hoog boven mij, hoor ik krakend door kruinen en takken vallen. Hij neemt mij op in zijn slingerende en wervelende bladeren. Ik zie, nee voel getinte stofwolken door de lucht bewegen en licht opgroeien in de onderlagen van de kantbegroeingen. Zonder dat ik er erg in heb, trek ik, het, mij steeds dieper het schilderij in, om me even plotseling ergens in die verte weer los te laten, zodat ik in de heilige openingen van de horizon sta en word uitgewist. Dit opgaan in het landschap is niet een afstandelijke wandeling, maar één worden met wat het in zich draagt. Het paneel neemt bezit van mij en wikkelt zich tegen alle wetten in om mij heen, niet als een wurgslang, maar als een flanelzachte doek. Nu ik dit opschrijf, begrijp ik het beter en anders. Ik ben niet in het schilderij, maar het is in mij. Het drukt zich in mij door en het is zijn imprint die mij tot het landschap maakt. Zulke ervaringen leken solipsistische illusies totdat ik The Pensive Image van Hanneke Groteboer las. Indirect bevestigde haar boek mijn vraag. Als, zoals zij overtuigend aantoont, het aandachtige schilderij bestaat, kan ook het dwalende schilderij bestaan. Of, om dicht bij haar benaming te blijven, de wandering image. Het is niet het schilderij zelf dat tot denk of dwalen in staat is. Het is zijn uitnodiging om erin rond te gaan, om te denken of, in mijn geval, te dwalen, te verdwalen. Vergelijkbaar met een luie stoel, die zelf niet lui is, maar je de kans biedt om dat te zijn. Volgens Groteboer is de pensive image een door de kunstenaar gecreëerde denkwerkelijkheid. Een ruimtelijk beeld dat een beroep doet op je vermogen om te reflecteren, je over te geven aan beschouwing. In het aandachtige schilderij zijn filosofische gedachten en kunst op één lijn geplaatst. Het is een denkbeeld dat werkt als een stil. Beweging en tijd zijn stilgezet, waardoor je de ruimte krijgt je gedachten in alle rust over en door het schilderij te laten gaan. Zijn reflectieve aard onttrekt de pensive image aan onmiddellijke interpretatie. Het is een schuwbeeld dat zich in zelfbescherming onzichtbaar maakt, zodra het als een iconologische rebus opgelost dreigt te worden. In zijn kwetsbare openheid en misschien wel besluiteloosheid vraagt het om uitstel van betekenis. Zijn onbestemdheid wil verwarren, vragen opwerpen, dubbelzinnigheden creëren, om zo nieuwe en onverwachte perspectieven te ontwikkelen. Het dwalende schilderij is, denk ik, de stille wenk om op te gaan in zijn landschap. Het opent zich toegefelijk als je openstelt voor zijn vermogen je mee te nemen, zodat je je kunt overgeven aan het zien en beleven van zijn andere, niet gekaderde werkelijkheid en je te verliezen in zijn stilte en poreuze dieptes. Een dwaalwerk dat je verbindt met het levende waar het van getuigt. Al zijn kleuren en nevenschikkende vormen, bomen, dieren, planten zijn levensvormen. Schilderijen als van Ruisdael, Turner en Chinese rolschilderijen van landschappen hebben dit verdwijnen als het opgaan in hun aard met elkaar gemeen, hoe verschillend ze ook zijn. Meanderende rivieren die uit hun oevers treden en wegstromen over de rand, glooiende hellingen en steile paden als de weg naar een hooggelegen, door wolken omringde oneindigheid. Volg je hun diffuse parcours naar het einde, bergop en bergaf, dan ontdek je dat die als zenuwspel nergens een eindpunt kennen. Beneden mij kantelt het landschap, bevrijd van zichzelf. Ik zie hoe het zijn beperkende rechthoek achter zich laat en transformeert tot een een en al aanwezigheid. Het is als stromend water dat aan je ontsnapt als je er doorheen waadt, maar je spiegelbeeld met zich meeneemt. Nu is er alle tijd om werkelijk te zien wat landschap is, het leven, de ruimte waarin wij verbonden zijn met al wat is. Een dwaalwerk is niet alleen een panorama of vergezicht, het kan zich klein houden, zich buigen over een donker spiegelende poel of wegkruipen in bosjes, of zich languisant uitrollen om je over te halen naar zijn hoogte te klimmen, zoals Early Spring uit 1072 van Guo Xi. 2. Nadenkend over de aard van het dwalende beeld drong tot mij door dat ook mijn tekstwerken wandering images zijn. Zij leken de doorbuigende zijtak van de landschapswerken, maar ik was er steeds van overtuigd dat zij tezamen een meerstammige eenheid vormen. Maar hoe en wat kon ik niet uitleggen. In ateliergesprekken noemde ik de tekstwerken de verbeelding van het innerlijke landschap als de tegenstelling van het exterieure natuurlandschap. Interior en exterior. Het klonk overtuigend, maar toch voelde ik niet meteen vaste grond onder mijn voeten. Die grond kreeg ik toen ik de geschriften van meester Guan las. Zijn Guanxi uit de 4e eeuw voor onze jaartelling was de bron van Shitao's gedachte, de aansporing zich te bekwamen in het verloren meesterschap van de eenstreek. In zijn uitleg van de eenstreek stelt Guan dat het schrift en de schilderkunst zich voordoen als twee verschillende beeldwijzen, maar wel de uiteinden van één en hetzelfde lichaam zijn. De ene penseelstreek is de wortel, de oorsprong en vaste vorm van het schrift en de schilderkunst, en van hun beide gelijkvormige toepassingen. Ik vat dit op als de alomvattende eenheid van de ene penseelstreek, die overloopt in de verbindende energie van de zich tegelijk verzelfstandigende 10.000 dingen, die op hun beurt door de ene penseelstreek weer bijeen worden gebracht. Het vastleggen van die cyclische verbondenheid, de eenheid van teken en beeld, van taal en landschap, vormde het werk van Shitao. Het zijn de aanknopingspunten om de verbintenis van de tekstwerken met het dwalende landschap te onderzoeken. Een tekstwerk beproeft, dat is althans mijn inzet, de ruimte tussen de zinnen die als tralies over de bladzijden liggen. Al schilderend zet ik de taalkooi open, zodat letters en woorddelen hun vrijheid terugkrijgen en tussen de regels door kunnen wegglippen. Ze gaan alle kanten op, rennen als hazen over het veld en door de bosranden, vliegen als vogels op, keren in scheervluchten over het doek en verdwijnen in de losse versporen. Als je geluk hebt, kan je af en toe een letter achter een verveeg spotten of een onleesbaar en daardoor zeldzaam woord onderin bij een schreef zien zitten. Het canvas heeft de magische potentie het eendimensionale van de bladzijde te vertalen in zich naar alle kanten uitstrekkende ruimtelijke landschappen. Kijken, sporen lezen en dwalen zijn daarin synoniemen. Tussenbeeld. Onwillekeurig moet ik denken aan de onverwachte uitnodiging om 1, mogelijk 2 gastlessen over mijn tekstwerken te geven. Ik was verrast, omdat het een uitgelezen kans leek een oud idee te activeren. Mijn tentoonstelling in Galerie du Doc de Groot in Amsterdam 2022 had de taal- en letterkunde-sectie van de middelbare school nieuwsgierig gemaakt naar mijn taalbeelden, zoals de docent mijn schilderijen en tekeningen typeerde in zijn e-mail. Losgeslagen, words on the run, afgerond met een smiley. Hij vroeg of ik bereid was het hier op korte termijn met hem over te hebben. Namens de sectie ontving hij mij in een grijs klaslokaal en na wat plichtplegingen over en weer wilde hij graag mijn ideeën horen, liefst concrete, over een mogelijk optreden voor de klas. De vijfde, zei hij veelbetekenend, niet gemakkelijk. Zonder enige inleiding of toelichting legde ik hem mijn idee voor. Ik stelde voor om de onzichtbare werking van taal proefondervindelijk met de leerlingen te testen. Om pas daarna, in een vervolgles, er het inhoudelijke gesprek over te voeren. En dat aan de hand van hun en mijn werk. Hij reageerde niet op hun werk. Wel glimlachte hij instemmend toen ik zei dat er zo een geringere kans bestond dat het een docentenmonoloog zou worden waar de klas op haar best beleefd naar luisterde. Daarom wil ik beginnen, vervolgde ik, met actie. We starten ironisch. Ik zie voor me hoe de leerlingen ouderwets georganiseerd in rijen van twee de school uitlopen en het schoolplein verlaten. Ze dragen 6 glazen ruiten, een schildersezel en een doos viltstiften naar een door mij voorbestemde plek in de stad, zoals een plein, een park of een straat. De ruiten hebben een A0 formaat, want ze zijn de uitvergroting van het meest gebruikte papierformaat om te schrijven en te printen, het A4'tje. Als we op de plek zijn aangekomen, zetten we 5 ruiten op de grond tegen de schildersezel en 1 op het plankje. Die is het onzichtbare, doorzichtige schilderij van de levende wereld. De schildersezel heb ik aangepast, zodat de ruit een ongeremde doorkijk biedt naar wat erachter ligt, of ervoor. Alleen al dat verschil is een mooi uitgangspunt voor het latere gesprek met de klas. En daar, ter plekke, leg ik hun het plan en de spelregels uit. Op de ruit beschrijven zij in een paar woorden een aspect van wat ze door het glas zien. Een gammel hek, een geopend raam, een spijker schuin in een stam, zwarte graffiti op de grijze elektriciteitskast, een huis met een plat dak, 6 verpieterde brandnetels in de goot, een vader met een lichtblauwe kinderwagen, een afgeschermd balkon, een vette papieren zak. Wat het is, het doet er niet toe, als het er maar is. De woorden worden over wat zij benoemen heen geschreven en hoeven niet echt een zin te worden. Als de ruit vol is, zet ik die achteraan in de rij op de grond en daarna plaatsen we de volgende op de ezel. Zo gaan we door tot ze allemaal zijn beschreven en ik ze vervolgens als een hecht pakket op de ezel kan zetten. Tegen elkaar aangeplakt is het een onleesbare uitsnede van de wereld. Een zwarte grafzerk. Je kan ook zeggen, het beeld van een gecensureerde, zwartgelakte tekst. Of de zwarte bladzijde van het vertalen. De onmogelijkheid om de werkelijkheid in woorden te vangen. En dan komt het spannendste deel, hield ik de docent voor. Het moment dat ik de leerlingen vraag of zij denken dat de ruiten een betrouwbaar beeld geven van wat ze gezien en geschreven hebben. Ik neem aan dat ze roepen dat de ruiten van elkaar losgemaakt moeten worden, omdat die elkaar nu het licht ontnemen. Om dat te testen, pakken we ze 1 voor 1 van de ezel, tot we weer bij de eerste ruit zijn, die er nu weer alleen voor staat. En dan zal blijken, denk ik, dat het niet het weggevallen licht was, maar de veelheid aan woorden die ons het zicht ontnemen op hun achterliggende werkelijkheid. Evenals het feit dat zij grotendeels onleesbaar zijn en in hun doorlopende schrift de wereld uitwissen. Het kan niet anders of hier ontstaat een discussie over. Een stevige, hoop ik, over de relatie tussen taal en werkelijkheid en wat dat betekent voor onze verhouding tot de wereld en elkaar en hoe we daarmee om moeten gaan. Uiteindelijk wil ik ze vragen of we de wereld weer zichtbaar kunnen maken door haar uit de taal te ontzetten. En zo ja, hoe? Ongetwijfeld zal een van de leerlingen roepen dat warm water al voldoende is om de wereld weer daar te krijgen. Mijn antwoord zal zijn dat dit niet het geval is, omdat de woorden met onuitwisbare inkt zijn geschreven. Een andere voor de hand liggende oplossing is de ruit van de ezel halen en weer op de grond zetten. Maar daarmee, zal ik de leerlingen voorhouden, verbreek je de directe relatie tussen taal en werkelijkheid. De ruit is dan niet meer dan een van die 10.000 gevonden potscherven bekrast met onleesbare inscripties. De enige manier om onze relatie met de werkelijkheid te herstellen, zal ik ze voorhouden, is door de muur van de taal heen te breken, door de semi-permanente afscheiding tussen ons en de wereld. Het kan haast niet anders of een van de leerlingen stelt dan voor de ruit stuk te maken. Om zijn woorden tot daad om te zetten, pak ik uit mijn jaszak de steen die hij daarvoor nodig heeft. Aangemoedigd door de groep zal hij of zij zonder aarzelen, vermoed ik, de steen met volle kracht door de ruit gooien. Op hetzelfde moment dat de ruit in scherven op de grond valt, toont zich het verwoorden als dat nog op zijn plaats is. Niets zal ook blijken zo vluchtig als de werkelijkheid. Ik verheug me erop, liet ik mij ontvallen. Het is de bedoeling dat het een mind-changing beleving is. Een onverwachte bevrijding voor ons allen. Als huiswerk wil ik ze vragen met hun iPhone foto's van de scherven en het gebroken glaslandschap te nemen. Die zijn dan het uitgangspunt voor een eigen beeldwerk. Een collage of een tekening, foto, schildering, video misschien. Essentieel is dat een aspect dat niet is genoemd, maar wel gezien, erin wordt verwerkt. Ze kunnen met mij overleggen wat het is en dan moeten we waarschijnlijk opnieuw kijken om een keuze te maken. In de vervolgles bespreken we mijn werken, net als enkele van mijn eigen tekstwerken. Al pratende zag ik de Oracle Bones vormen, stukken schildpadpanzer met de oudst bewaard gebleven Chinese tekens erop gegraveerd. Het panzer heeft al zulke sprekende tekens van zichzelf, dat de taal leeft als de schildpad over de grond scharrelt. Het teken dat op zoek is naar het begrip waar het voor staat. Toen ik dat tegen de docent zei en eraan toevoegde dat een glasscherf met letters en woorddelen eenzelfde effect kan hebben, zeker als een leerling het bij het voorwerp zou leggen, keek hij mij verbijsterd aan. Ik moet toegeven, zei ik bij het afscheid, dat ik niet kan garanderen dat het zo gaat of werkelijk zo is. Het is een proef om de waarheid van de inzet te verifiëren. Het is bij dit idee gebleven. De docent, nog de sectie, liet iets van zich horen. 3. Zulke voorvallen en vooral de ontwikkeling van mijn werk zelf voerden mij dieper de Chinese kunst in. Ik ontdekte steeds meer en verlangde ernaar tot haar kern door te dringen en haar eenheid van beeld en tekst te begrijpen. Maar toch voelde ik afstand, tot ik een gedicht van Su Shi las dat hij op het eind van de 11e eeuw had geschreven. Wie een schilderij beoordeelt op zijn gelijkenis met de werkelijkheid, schreef hij, heeft het begrip van een kind. Stom verbaasd was ik over zijn uitspraak. Niet alleen omdat hij eeuwen vooruitliep op het westerse modernisme en zijn abstracte kunst, maar ook omdat hij van toepassing was op de zich toen ontwikkelende kunst van onze middeleeuwen. Met zijn uitgangspunten en richtlijnen had Su Shi zich een gezaghebbende plaats in het literatiedebat verworven, de door schilders, dichters en geletterden gevoerde discussie over het wezen van de landschapsschilderkunst. Het was een onuitputtelijk onderwerp, waarover zijn tijdgenoot Tung Yu zich de vraag stelde wat het werkelijkheidsgehalte van een landschapsschilderij is. Su Shi's antwoord was dat het natuurlijk moet zijn en niet mag afwijken van de waarheid van alles wat is en leeft. De levende waarheid, die volgens hem spontaan is en onderhevig aan verandering en transformatie. Dat moet de schilder in zijn werk vastleggen. Schildert hij niet spontaan, maar baseert hij zich op bedachte vormen met stijve contouren en vaste kleuren, dan is zijn werk niet de uitdrukking van het natuurlijke en waarachtige, maar van een ordenende, menselijke werkwijze. Schilderen gaat volgens Su Shi in het geheel niet over lijken op. Het is een gevoel van leven dat zich manifesteert in het veranderlijke. Om dat te kunnen uitdrukken, moet de schilder één worden met zijn kwast, zodat hij gevoelsmatig en intuïtief kan schilderen. De vormen komen als vanzelf uit zijn innerlijk op door zijn levenslange toewijding aan het schilderen en zijn verbondenheid met het landschap. Tung Yu en Su Shi verwijzen naar de rolschilderijen, waarin het landschap een bewegelijk beeldidee is, een samenkomen van tegenstellingen die als geheel hun eigen landschappelijke werkelijkheid worden. Een onbegrensd domein, want niet afgesloten door een horizon of beheerst door het verdwijnperspectief. De rolschilderijen zijn dwaalwerken, waarin de wandelaar wordt opgenomen in bergen die uit sluiers van wolken en regen reizen, waar valleien, kloven en watervallen in hun vervagende afgronden duiken en water zuiver licht is en schittert en kaatst. Druipend van nevel hangen pijnbomen over rotsen en donkere paden met gevederde bamboebosjes die een leegte markeren. In de verte hangen wolken als dunne klimop over een hut. Soms ontwaar je er de schim van een wandelaar, een kluizenaar, filosoof of dichter die één geworden is met het landschap en voor wie het woord hier niets en tegelijk alleszeggend is. Hij is overal en bezielt met zijn bespiegelingen het landschap waar wij getuigen van zijn. Een atmosferische wereld van beelden en spiegelbeelden, oneindig en toch niet transcendent.